wat mensen 25 jaar lang fout doen, beschouwen ze als ervaring.
Hallo en welkom bij de tweede aflevering van seizoen 2 van de JSVU Fluisterende Reuzen podcast. Ik ben Britt Nachtzaam. Ik zal voor vandaag even het stokje overnemen van onze vaste interviewer Rabiel, die er helaas niet bij kon zijn vandaag. Maar ook hebben we wederom een hele interessante gast voor ons zitten, Hans Smit, werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hartelijk dank dat u tijd vrij heeft kunnen maken voor ons om met ons in gesprek te gaan. En we zijn heel benieuwd naar uw verhaal. Nou, dan wil ik graag al beginnen met de eerste vraag. We zijn dus heel erg benieuwd naar uw verhaal. En zou u zichzelf kort voor willen stellen?
Dat wil ik graag doen. Ik ben Hans Smit en ik ben jurist. Mm-hmm. En ik ben werkzaam als plaatsvervangend afdelingshoofd bij de directie juridische zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken en advocaat in dienstbetrekking.
Okay.
De hele mond vol, maar ja. Dat is wat het is.
Mm-hmm.
En dat houdt in dat ik eigenlijk zaken doe die een civielrechtelijk karakter hebben,
ja.
Maar wel in de internationale context die eigen is aan bezet.
Oké, okay, heel interessant. Zeg maar, kunt u uw werkzaamheden nog wat meer toelichten? Waar bestaan ze uit?
Ja, we hebben, moet ik eerst iets meer vertellen, bij het ministerie een grote juridische afdeling.
Ja.
Die houdt zich bezig met internationaal recht, met verdragen en met Europees recht.
Ja.
Dan is er ook een afdeling Nederlands recht. Die valt uiteen in bestuursrecht en civielrecht.
Ja.
Nou ja, bestuursrecht, dat zijn natuurlijk subsidiebeschikkingen, WOP-zaken, bij ons ook weigering van paspoort, dat soort zaken. En dan heb je dus ook nog een civiele afdeling, die houdt zich bezig met aansprakelijkheden, contracten, aanbestedingen en ook de uitvoeringsmodaliteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Dus dat zijn dan arrangements en memoranda of understanding.
Ja.
En vanuit de juridische afdeling verlenen we ondersteuning aan beleidsmedewerkers, regiodirecties, themadirecties, ambassades. En die komen natuurlijk allerlei juridische problemen op dit terrein tegen. Daar helpen ze dan bij.
Ja.
Dus er komen aanvragen binnen, bijvoorbeeld van landen of van NGO's.
Ja.
Geef ons geld daar en daarvoor.
Ja.
En ons antwoord is dan, onderbouwt u dat eens?
Uh-huh.
Komt dan een mooie aanvraag, die moet getoetst worden.
Ja.
En dan doen zich allerlei juridische kwesties voor.
Ja.
Bijvoorbeeld het uitzoeken van het juiste contract.
Ja.
Het schrijven van de tekst daarvoor.
Okay.
Contractsonderhandelingen.
Ja.
En dat zijn dan dingen waar wij op doel komen kijken.
Oh, heel interessant. Dus daar heeft u ook allemaal ook kennis van. Dat hoe contracten zich moeten vormen en zo. En dat weet u ook allemaal dan?
Dat leer je gaandeweg.
Okay,
er is geen school voor. Er is geen cursus voor.
Nee.
Er is geen keuzevak aan de universiteit voor.
Nee.
Dit is echt iets dat je in de praktijk leert.
Okay, heel interessant. Wat zou u dan ook zeggen dat uw studie u goed heeft voorbereid op uw werkzaamheden nu of toch niet?
Nee, niet.
Nee.
Dit zijn natuurlijk dingen die leer je niet aan de universiteit.
Nee.
Die moet je echt in de praktijk leren.
Ja.
In de studie leer ik denk ik meer hoe algemeen hoe wet in elkaar zit. Mm-hmm.
Ja.
Wat ik het in ieder geval heb overgehouden. En je leert ook wel algemene juridische vaardigheden.
Ja.
Maar daarna ga je daarmee aan de slag.
Ja.
Ik vergelijk het altijd maar met een rijbewijs. Pas als je dat hebt, ga je eigenlijk goed leren autorijden.
Ja, ja, precies. Ja, dat is wel een goede vergelijking, lijkt mij.
En zoals ik al zei, ben ik daarnaast ook advocaat in dienstbetrekking.
Ja.
En voer ik dus ook in voorkomend geval rechtszaken in Nederland, die dan tegen buitenlandse zaken worden aangespannen, of acties die wij vanuit buitenlandse zaken ondernemen.
Ja, ja, precies. Want als ik u dan zo hoor praten, dan zijn het super gevarieerde werkzaamheden die u allemaal doet. Heeft u ook preferenties van bepaalde werkzaamheden die u uitvoert?
Wat ik het leukste vind?
Ja.
Procederen is natuurlijk altijd een beetje de kers op de taart.
Ja.
Dan komen eigenlijk allerlei juridische vaardigheden waar je voor geleerd hebt, die je ontwikkeld hebt, samen.
Mm-hmm.
Dan zeg je van, kijk, daar doen we het voor.
Ja.
Daarnaast, advieswerk, dat kan van alles zijn. Soms word ik gebeld voor advies en dan kan ik bij wijze van spreken per keer de post antwoorden.
Ja.
Maar soms zijn het hele ingewikkelde dingen die je echt moet uitzoeken. Als ik nou zeg van wat vind ik leuk, dan springen er twee dingen uit.
Mm-hmm.
Aanbestedingszaken,
ja.
Dat is wel iets dat is ingewikkeld en dat gaat altijd via kort gedingen.
Ja.
En dat betekent, je hebt een contract te vergeven, dat heb je in de markt gezet,
ja.
Je hebt offertes gekregen. Je hebt die aanbiedingen beoordeeld,
mm-hmm.
En je hebt besloten, die persoon, dat is nummer 1, ik ben van plan om daarmee een contract te sluiten.
Ja.
Dan kan het zijn dat nummer 2 roept, daar ben ik het niet mee eens. Want u heeft toch fouten gemaakt in uw beoordeling. Ik span een kort geding aan.
Ja.
En ja, dan moet je heel eigenlijk alles uit je handen laten vallen. Dan moet je onmiddellijk met die zaak beginnen. Dan moet je alles gaan inlezen. Dat zijn soms behoorlijk dikke dossiers.
Ja.
Dan moet je gaan kijken waar zit eigenlijk het punt waar het om gaat.
Mm-hmm.
En dat vervolgens neerleggen in een verweer. En dat moet dan soms binnen een paar dagen.
Mm-hmm.
Dus het is wel leuk, maar het is aan de andere kant ook behoorlijk hectisch.
Ja, dat kan ik me voorstellen, want het lijkt me heel erg... heel erg stressvol ook om zo snel een kort geding aan te spannen en dan ook een pleidooi te moeten schrijven en een verweer. Vindt u, ja, hoe houdt u zich dan cool in die situaties?
Nou, je moet eigenlijk gewoonweg op dat moment je bureau kunnen schoonvegen.
Ja.
En kunnen zeggen van, nou, die andere zaken, ja, daar heb ik dus even de eerstkomende dagen geen tijd voor.
Mm-hmm.
Dan moet je misschien iets overdragen aan een collega en zeggen van, kan jij dit zo voorlopig even doen, want hier heb ik even geen tijd voor.
Ja.
Of tegen iemand anders zeggen, ja, ik wil je graag helpen, maar ja, het gaat toch wel even duren, want ik heb even iets wat prioriteit heeft.
Ja, dat snap ik. Vindt u het lastig om die prioriteiten te stellen of heeft u daar geen problemen mee?
Nee, dat je moet kijken wat is belangrijk en wat is wat minder belangrijk. Je moet kijken wat heeft haast, wat heeft geen haast. En daarin moet je eigenlijk elke dag sowieso een volgorde aanbrengen en zeggen van dit vind ik leuk.
Ja.
Want dat doe je natuurlijk stiekem ook, dit vind ik leuk.
Ja.
Dat ja, kan misschien wel als eerste.
Ja.
Oh ja, dit is eigenlijk ja, ook wel erg spoedeisend en misschien iets minder leuk. Dus
ja.
Je bent toch voortdurend eigenlijk bezig om die afweging te maken.
Ja, dat snap ik. Heel interessant. En ja, zoals wij nu, bent u ook rechtenstudent geweest. En wat is voor u de aanleiding geweest om deze studie te kiezen?
Oh, dat is een hele aparte.
Mm-hmm.
De keuze om rechten te gaan studeren heb ik al heel vroeg in mijn leven gemaakt. Toen ik 8 was, ongeveer. Dat is een leeftijd waarop andere jongetjes, die willen dan natuurlijk astronaut worden. Ja. Of straaljagerpiloot. En ja, ik wil dat advocaat worden.
Ja.
Ik denk dat ik met de kennis van nu toen niet helemaal het juiste beeld had van wat een advocaat allemaal deed. Ik keek voornamelijk naar een strafpraktijk en knipte dan moordverhalen uit de Telegraaf. En een grote schilderij die stal. Zingermuseum in Laren, interessant.
Ja.
En dat ging ik dan bijhouden en dan keek je naar de rechtszaken en de verslagen die erover kwamen.
Ja.
Dus ik zag me wel als een soort strafrechtadvocaat.
Okay.
Toen werd ik wat ouder, kwam de middelbare school.
Ja.
En daar kreeg je ook stukjes recht op school, bijvoorbeeld bij economie of bij maatschappijleer.
Ja.
En die onderdelen vond ik heel interessant. En daar had ik ook 10 voor en zo. Dus ik dacht van, oh, nou, dat is kennelijk toch wel de goede richting.
Ja.
Want ik vind het leuk en ik ben er toch kennelijk goed in.
Ja.
Laat ik die kant maar op gaan.
Ja. Oké, okay. Dus u weet vanaf uw 8e eigenlijk al dat u iets meer in het rechtsgebied wilde gaan doen. Dus. Okay.
Ja, er kwam eigenlijk niks anders meer in aanmerking. Dat
nee,
moet het worden. Ja.
Nee, dus u heeft ook nooit getwijfeld over een andere baan of iets, een andere carrière of zo?
Ja en nee. Ik heb wel eens gedacht om rechter te worden.
Ja.
En ik ben ook een aantal jaren rechter plaatsvervanger geweest. En ik heb er ook wel eens over gedacht om een notariaat in te gaan.
Okay.
En ik heb dus ook later in de jaren 90 nog in de avonduren notarieel rechter bij gestudeerd.
Okay, ja.
Maar ik heb met het notarieel verder nooit zo heel veel gedaan, behalve dan hier wel op mijn werk hier.
Ja.
Een beetje, maar dat was het toch eigenlijk niet. Ik ben toch wel, nou ja, advocaat geworden en dat ben ik eigenlijk nog steeds.
Ja, zeker. Want u heeft ook gezegd dat u rechter plaatsvervanger bent geweest een tijd. Hoe heeft u dat ervaren dan?
Dat was heel boeiend.
Mm-hmm.
In die zin, kijk, een advocaat is hartstikke partijdig.
Ja.
Die heeft maar één belang, en dat is het belang van zijn cliënt.
Ja.
En het belang van de cliënt gaat voor.
Mm-hmm.
Gaat altijd voor. Maar ja, als je rechter bent, dan leer je van, nou, wat die wederpartij zegt, dat is ook niet helemaal onzin.
Ja.
Daar moet ik ook eens naar kijken. En dan leer je toch wat nog wat analytischer te kijken van proceskansen wegen. Je leert ook dingen als getuigen ondervragen.
Ja.
Je leert ook dingen als proberen via onderhandelingen de een wat mee te geven, de ander wat mee te geven. En op die manier een schikking te bewerkstelligen.
Ja.
Dus het gaf me eigenlijk een veel breder beeld van het recht.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant, ja, toen ontdekte ik een rechter die zit thuis.
Ja.
Een rechter zit 4 dagen per week thuis.
Mm-hmm.
En de 5e dag krijgt hij een zaal van de rechtbank. En daar hoort hij dan zijn getuigen, heeft hij dan zijn zittingen, beproefd schikkingen.
Ja.
Hij zit dus 4 van de 5 dagen thuis.
Ja.
En dat vond ik niet leuk, want ik wilde toch eigenlijk liever wat meer mensen om me heen. Dus dat is het nooit geworden.
Nee.
Ja, en dan was natuurlijk wel de ironie, 2 jaar geleden, maart 2020, werd iedereen naar huis gestuurd. Ja, sorry, er is nu een hele enge ziekte, we weten het niet.
Ja.
Werk maar thuis tot nader order.
Ja.
Dat was dus voor mij wel enorm opschakelen, dat thuiswerken. Maar in de tijd was het dus voor mij een afweging om toch te zeggen, nou, ik ga maar niet door met dat rechterschap.
Mm-hmm.
Ik had wel het idee dat het ook een zinvolle besteding zou kunnen zijn. Mm. Je bent dan ook werkzaam natuurlijk voor de publieke zaak.
Ja.
Dus het had wel zijn leuke kanten, maar ik vond het toch wat eenzaam.
Ja, zeker. Dat kan ik me voorstellen. Heeft u ook delen, zeg maar, aspecten van dat rechterschap ook mee kunnen nemen in uw zijn van advocaat, zeg maar, of niet?
Ja. Zeker, omdat je, nu ben ik dus advocaat voor een ministerie.
Ja.
En dat is toch wat anders. Dan ga je toch wat minder van het hart van leer trekken dan wanneer je, zeg maar, voor een particuliere partij zou optreden.
Ja.
Advocaten hebben nog wel eens de neiging om de zaken zwaar aan te zetten van dit is mogelijkerwijs uit de lucht gegrepen.
Ja.
En ik ben meer geneigd om dan te schrijven van nou, de staat kan eisen hierin niet volgen.
Mm.
Ik bedoel hetzelfde,
ja.
Maar ik begrijp dat de ene is wat meer stemmingmakend dan de andere.
Ja,
dus, ik ben wat dat betreft wat rustiger geworden, wat meer wel overwogen in het schrijven van tekst.
Ja.
Ook wel de presentatie ter zitting. Ik heb ook geleerd om toch wat meer oog te krijgen voor wat de ander wil.
Mm.
En wat meer mogelijkheden van een oplossing buiten rechter te onderzoeken.
Okay.
En dat is ook waar het burgerlijk recht zich tegenwoordig ook erg op focust.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Het lijkt me ook wel heel nuttig om van twee kanten te kunnen bekijken als advocaat zijnde. En nog eventjes terugkomend op uw tijd als rechtenstudent. Hoe heeft u die tijd ervaren ook?
Ja, een rechtenstudie, dat viel voor mij eigenlijk uiteen in twee onderdelen. Mag ik zeggen, het studeren en het student zijn.
Ja.
Nou, en studeren, dat was hartstikke saai.
Ja.
Het was, we praten over meer dan 40 jaar geleden. Maar die studie was gewoon gorddroog.
Ja.
Dan werd je verondersteld colleges te volgen. Dat deed je, werkgroepen, tentamens natuurlijk voorbereiden. En afleggen. En dat ging op zich al best aardig.
Mm-hmm.
Maar voor een deel kreeg je vakken waarvan je wist, daar ga ik later in de praktijk niks mee doen.
Ja.
Vakken als rechtssociologie of Oud-Friese rechtsbronnen. Best interessant, maar daar had je dus volgens mij verder niks aan.
Nee.
Dus ik was meer geïnteresseerd in de, wat ik dan maar noemde, harde vakken. Zoals burgerlijk recht, burgerlijk procesrecht, internationaal privaatrecht. Daar ga je later iets aan hebben.
Ja.
Maar dat was nog altijd een theoretische studie.
Ja.
Daarbij kwam ook dat je vroeger veel minder tentamens deed dan nu.
Ja.
En wij deden gewoon één tentamen, burgerlijk recht. En dat betekende dat je dus 5 assen in je hoofd moest hebben.
Zo.
En daarover alles kon gevraagd worden.
Ja.
En dat was dus saai. Mm-hmm. Aan de andere kant, het studentenleven, dat vond ik heel, heel bijzonder. Ging echt de wereld voor me open.
Ja.
Want ik ging dan van Eindhoven naar Leiden,
mm-hmm.
Op kamers wonen.
Ja.
En dan word je op jezelf teruggeworpen. Je moet alles opnieuw gaan opbouwen.
Ja.
En je moet vrienden gaan maken. Lid worden van een studentenvereniging.
Ja.
Commissiewerk heb ik gedaan.
Mm-hmm.
Vrienden opbouwen, experimenteren. En daar zaten ook wel wat, feesten en partijen bij.
Ja, zeker.
Dus het was echt een, de laatste stap naar volwassenheid.
Ja.
Je hebt een zekere verantwoordelijkheid, maar dat is eigenlijk alleen voor jezelf, voor je studie en voor je gezondheid.
Ja.
En voor de rest kun je natuurlijk een heleboel doen. Het was vroeger ook in die zin wel iets makkelijker. Er was geen bindend studieadvies dat je weg moest als je niet voldoende studiepunten haalde. Sterker nog, je had helemaal geen studiepunten. Je mocht in theorie zo lang doen over de studie als je wilde.
Okay.
Ik ben ook ook wel mensen tegengekomen die 20e jaar waren.
Oh, echt waar?
Ja, die bestonden toen nog.
Okay.
Ja.
Bizar.
Ja,
okay,
en eentje had bijvoorbeeld een erfenis gekregen.
Ja.
Hij zou elk jaar een legaat krijgen met een bedrag, zolang hij studeerde.
Ja,
dat wist hij dus lang vol te houden.
Ja, ja.
Hij had dus kandidaatje in zo'n beetje alle studies die je kon doen.
Okay.
Dat kon vroeger.
Ja.
Er werd ook niet op aanwezigheid gecontroleerd bij werkgroepen van presentielijst en zo. Je kwam of je kwam niet.
Okay. Ja. Nou, ik kan me dan ook voorstellen dat het misschien wel iets minder stressvol was vanwege dat u niet die studiepunten hoefde te halen. Hoe lang heeft u zelf over die tijd gedaan dan?
Er stond in de tijd 5 jaar voor.
Uh-huh.
Ik heb er 6 jaar over gedaan.
Okay.
Maar ik kan ook wel een aantal maanden toeschrijven aan activiteiten die ik heb ondernomen. Ik heb in een eerstejaars ontvangstweek gezeten. Dat heet in Leiden Elsiet. En ik heb in een almanakredactie gezeten.
Ja.
En dat is zo'n boek met alle telefoonnummers van studenten, allerlei artikelen erin en zo. Ja. En dat staat allebei wel, daar staat ongeveer een half jaar voor. Dus okay. Het klopte wel ongeveer.
Ja.
Soms heb ik ook wel inhaalmanoeuvres uitgehaald. Dat mag tegenwoordig ook niet meer, heb ik van mijn dochter begrepen. Want in september heb je het altijd tentamens voor de mensen die het vorig jaar gezakt zijn.
Ja.
Maar dan had je het vak nog helemaal niet gedaan. Maar dan deed je gewoon mee met zo'n tentamen. Je had het boek gelezen. En de kleine tentamens kon je op die manier. En op die manier kon je een beetje studietempo terugpakken, zeg maar.
Ja, oké. Okay.
Ja, dus uiteindelijk is het 6 jaar geworden. Nou ja, dat was toen wel zo ongeveer
te gemiddelde. Ja, dat is goed. Ja, want je hebt natuurlijk ook commissiewerk gedaan. En ik kan me ook voorstellen dat het af en toe ook lastig is om te combineren met de studie. Ja.
Almanakredactie betekent eigenlijk dat je een half jaar bij een drukkerij zit.
Mm-hmm.
En dan zit je interviews te houden en teksten te maken. En ik heb zelf nog wat interviews gehouden. Ik heb destijds bijvoorbeeld de minister van Onderwijs mogen interviewen.
Ja.
Pais was dat. En dat was natuurlijk wel wat. Want dan kom je als student op een ministerie.
Ja.
En dan zit daar een excellentie.
Ja.
Waar je eigenlijk tegenop kijkt. De minister.
Ja.
En naast hem natuurlijk de voorlichter. Hè, zo gaat dat. En zo ging dat toen ook.
Ja.
En dan had je een aantal vragen over de toekomst van de student.
Mm.
Anno 1980.
Ja.
En dan nu kunnen we zien wat daarvan terechtgekomen is.
Mm-hmm.
Maar hoe de toekomstontwikkelingen toen werden gezien.
Ja.
Dat was heel boeiend. En Pais die luncht in de tussentijd ook. Dus ik stelde een vraag en hij propte de bananen binnen.
Het lijkt me ook wel eng om de minister van Onderwijs te moeten interviewen.
Vond ik wel spannend.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ik had een cassette recorder met bandjes van mijn vader geleend. En ik hoopte maar dat hij niet kapot ging.
Nee.
Want Pais had veel goede dingen te zeggen.
Ja.
Maar dat moest je allemaal gaan uitwerken. En samenvatten,
ja.
Dus je had die tekst wel nodig en je kon ook niet even vragen of het even overkomt.
Nee.
En bijvoorbeeld informatie was niet digitaal toegankelijk.
Nee.
Dan had je bijvoorbeeld bij het burgerlijk recht privatissimum en practicum.
Mm-hmm.
En dat betekent dat je dus met 20 mensen eigenlijk op een bepaald moment, een bepaalde week, allemaal hetzelfde boek nodig had.
Ja. Oh, zo.
En in de universiteitsbibliotheek was er 1, in de faculteitsbibliotheek waren er 2.
Ja.
En als je dus een beetje te langzaam was, dan waren die 3 boeken uitgeleend.
Ja. Zo, ja.
Gelukkig kende ik via een studiegenoot een bibliothecaresse van het ministerie van Justitie.
Oh, ja.
En daar stelden die boeken ook.
Ja.
Maar daar, dat wist niemand.
Mm-hmm.
En dus ik heb daar wel geen voordeel mee kunnen doen.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
En ging ik naar de bibliothecaresse toe met wat versnaperingen.
Nou, daar kon u uw voordeel dan mee doen, inderdaad. Nou, dan wilde ik ook nog vragen van, hoe bent u dan precies in dit specifieke vakgebied terechtgekomen?
Ja, ook dat is een soort. Dat was eigenlijk een soort magisch moment. Ik was advocaat geweest in de algemene praktijk, heb ik 5 jaar gedaan.
Ja.
Ik was 11 jaar werkzaam bij een rechtsbijstandverzekeringsmaatschappij. En die had zich toegelegd op het verlenen van rechtsbijstand aan medici.
Ja.
Dus ik was een aantal jaren al bezig. En ik dacht, het wordt eens tijd voor een volgende stap.
Ja.
Toen zag ik een vacature van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En eigenlijk. Alles wat ik op dat moment al gedaan had, dat viel samen.
Mm-hmm.
Alles bij elkaar in 1 vacature.
Ja.
En dat vond ik heel bijzonder.
Mm-hmm.
Ze vroegen bijvoorbeeld iemand die advocaat was of was geweest.
Ja.
Dus advocaatervaring, nou die had ik.
Mm-hmm.
Ze vroegen mensen met, de persoon moest leidinggevende ervaring hebben. Nou, ik was dus teamleider geweest.
Ja.
Had leiding gegeven aan een team van 17 juristen.
Ja.
Dus die ervaring had ik ook.
Mm-hmm.
Was nog pre-notariële kennis. Nou, die had ik ook.
Ja.
En dus ik meldde mij eigenlijk met iets van, nou jongens, zoek maar niet verder.
Ja.
Ik ben degene die geschikt is voor deze job.
Mm-hmm.
Die overtuiging heb ik kunnen overbrengen. En dat
okay.
was in zoverre ook wel bijzonder.
Ja.
In die tijd, en nog steeds, als er interne kandidaten zijn, gaan die in principe voor.
Mm-hmm.
En er was een interne kandidaat, dus ik was toch kennelijk
beter.
Veel beter dan die.
Ja.
En het internationale tintje, dat was eigenlijk een bonus.
Ja.
Ik had daar niet naar gezocht.
Nee.
Maar dat zat er wel bij.
Ja.
Die ervaring, internationale ervaring, had ik dan niet.
Mm-hmm.
Maar die heb ik in de praktijk geleerd.
Okay. Ja.
Het eerste jaar dat ik daar werkte bij Buitenlandse Zaken, was ik bijvoorbeeld al meteen op reis naar India.
Ja. Okay.
En we hadden besprekingen bij het Ministry of Finance van India in New Delhi.
Oké, ja. Ja, want dan heeft hij ook veel moeten reizen voor uw werk dan, wat hij nu doet?
In het begin wel. Dat is langzaam minder geworden. Want je ziet nu dat er mogelijkheden zijn om virtueel, digitaal te vergaderen. Ja. En buitenlandse zaken is er altijd koploper mee geweest. Ja. Juist om het aantal dienstreizen wat te beperken.
Ja.
En we hebben dus op het ministerie kamers, ongeveer als deze, waarbij er dan een scherm is zo groot als die kast hier. Mm-hmm. Echt heel groot. En dan zie je simpelweg je collega's in, nou ja, vul maar een plek in.
Ja.
Daar staan dan ongeveer dezelfde kast, hetzelfde meubilair als in jouw ruimte.
Ja.
En het is net alsof je bij elkaar aan één tafel zit.
Okay.
En dus dat is, het geluid is over het algemeen goed. De techniek laat ons enkele keer in de steek. Maar over het algemeen kunnen we op die manier uitstekend met elkaar vergaderen.
Okay.
Ja. Dat laat toch wel onverlet. Soms is je overkomst nog wel noodzakelijk.
Ja.
En ik heb wel zaken gehad dat je dus wel op reis ging.
Mm-hmm.
En we hebben ook wel cursussen gegeven.
Ja.
En voor die cursussen moest je dan ofwel naar Kuala Lumpur ofwel naar Miami.
Okay.
Of allebei.
Ja.
Nou, dat zijn natuurlijk leuke dingen. Dan moest je bijvoorbeeld een aantal dingen uitleggen.
Ja.
Bijvoorbeeld dat de staat der Nederlanden een rechtspersoon is en een ambassade niet.
Ja. Ja.
En er stond er een ambassadeur op en die zei van ja, maar ik zet al mijn contracten altijd op naam van de ambassade.
Mm-hmm. Ja.
Nou ja, daarvoor heb ik dan altijd het antwoord van de schrijver George Bernard Shaw, die ooit eens heeft gezegd: wat mensen 25 jaar lang fout doen, beschouwen ze als ervaring.
Ja, 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 precies. Ja, ja. En u vertelde dan dus ook dat u bij sommige zaken dus wel echt op reis moet. Kunt u voorbeelden geven van zaken waarbij het echt noodzakelijk is dat u toch op reis gaat dan?
Ja, ik heb wel een zaak gehad. En dat was een hele ingewikkelde en langdurige. Toen de muur viel. He, dus zeg maar 90 jaar. Toen kwam de Sovjet-Unie stortte in. En er kwam een Wiedervereinigung. Dus Oost-Duitsland en West-Duitsland kwamen samen tot één Duitsland.
Ja.
En in de tijd van Oost- en West-Duitsland was de hoofdstad van West-Duitsland Bonn. Dus daar hadden we een ambassade. En de hoofdstad van Oost-Duitsland was nog altijd Berlijn. En daar hadden we een hele kleine ambassade.
Ja.
Nou ja, na de hereniging van beide Duitslanden was Berlijn weer de enige ongedeelde hoofdstad. Er moest dus een nieuwe grote kanselarij, dus ambassadegebouw, komen in Berlijn.
Okay.
Nou, dat werd aanbesteed. En dan begin je eerst met een aanbesteding voor een architect. En die maakt dan prachtige tekeningen en een ontwerp en zo. En ook zo'n maquettetje en zo.
Ja, ja.
En dan ga je dan vervolgens dat omwerken naar een bestek. En het bestek wordt aanbesteed en dan komt er een aannemer uit en die gaat er dan bouwen. Dat is de theorie.
Ja.
Nou, en daarbij hebben we veel problemen ondervonden. De architect had namelijk de neiging om nogal perfectionistisch te zijn. Normaal gesproken, dat bestek, daar maak je een werktekening van en dat is het al. Dan heb je hier een kamer, nou, dan heb je daar een deur, heb je daar een stopcontact.
Ja.
En daar nog een stopcontact en dat is het al.
Ja.
Maar goed, er werd dan vrij perfectionistisch gewerkt, dus die deur moest dan verplaatst worden. Maar ja, dan moet het stopcontact ook ergens anders komen. Dus kwam weer werktekening nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, iedere keer. En dan niet alleen voor één kamer, voor echt een ambassade, dus een groot gebouw.
Ja.
Overal allerlei onderdelen werden aangepast.
Zo.
Nou, dan hadden we de aannemer. En die was eigenlijk een beetje bang voor het gebouw.
Okay.
Bang, want dat gebouw had namelijk een revolutionaire constructie.
Mm-hmm.
Normaal gesproken bouw je gewoon verdieping, 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 verdieping. Ja. En dat staat als een huis, maar het ziet er wat saai uit.
Ja.
Deze architect had het idee van: ik maak een revolutionair gebouw met een revolutionair constructie.
Ja.
En dat betekent eigenlijk dat het gebouw hangt aan het dak.
Oké, ja.
Alleen, ja, je begint onderaan en het dak is er nog niet.
Nee, nee.
Maar die aannemer die had iets van, ja, maar gaat dat dan wel goed?
Ja.
En die was iedere keer, was hij op iedere slag zout aan het leggen, want hij was gewoon bang dat het gebouw zou instorten.
Ja.
Dus hij zet het helemaal vol met stempels, dat zijn een soort pilaren.
Ja.
En dat je als een soort slangenmens doorheen komt.
Ja.
Naar Duits recht is het zo dat een aannemer, als hij denkt dat iets niet goed is of iets kan, dan moet hij een behindering indienen.
Mm-hmm.
Dat is een aangetekende brief.
Ja.
Naar Nederlands recht heb je als aannemer een spreekplicht. En dat is wat informeler, maar dan moet je zeggen van nou, wat die architect nou bedacht heeft, dan gaat die werken.
Ja.
Nou, en vaak heb je bij een bouw heb je dan 2 of 3 behinderingen. Mm-hmm. Nou, we hebben bij onze 1000ste behindering heb ik voorgesteld om de aannemer een taart te sturen.
Ja.
Met 1000 erop en zo. Ja. En dat we even ophouden. Maar het zijn dus 1600 geworden.
Oh.
We hebben op een gegeven moment maar gezegd, weet je wat, de geschillen liepen maar op. Want de architect was dan, stuurde dan de 7e versie van een bepaalde werktekening. Ja. Terwijl de aannemer nog bezig was behinderingen in te dienen tegen versie 3 en 4. Dus op een gegeven moment hadden we iets van, dit moet stoppen.
Ja.
En toen hebben we op de bouwplaats een college van arbiters neergezet. Met Nederlandse en Duitse mensen uit de aannemerij en uit de juristerij.
Ja.
En die zaten daar min of meer permanent. En dat was weer een kwestie en dan kon je meteen oversteken.
Ja.
En dat betekent dat ik dus tamelijk vaak van kantoor naar Berlijn ben gevlogen.
Ja.
Dus even naar Schiphol, F-100, zo'n vliegende touringcar. Ja. Opgehaald worden door een chauffeur van de ambassade.
Ja.
En op naar de Kloosterstraße. Want daar ging het dan allemaal gebeuren.
Ja.
En dat dus allemaal in het Duits.
Oké. Zo, maar dan vraag ik me ook wel af, hoe lang heeft die zaak geduurd?
Die 1600 zaken
hebben
bij elkaar, dat schoot op een gegeven moment ook niet op. Het heeft meer dan een jaar geduurd.
Ja.
En op een gegeven moment was het zo ingewikkeld geworden dat het eigenlijk iedereen boven het hoofd is gegroeid.
Ja.
En toen hebben belangrijke mensen zich een weekend teruggetrokken in een hotel en hebben eigenlijk de zaak uiteindelijk geschikt.
Oké. Ja.
Het is een heel bijzonder gebouw geworden, maar er zitten wel onhandige dingen in. Er is bijvoorbeeld een trap en dan is één tree is van roestvrij staal, de volgende is van marmer en de derde is van hout.
Okay.
Dat ziet er prachtig uit, maar je kunt makkelijk struikelen.
Ja.
Het is niet zo heel vriendelijk.
Nee.
En toen, als overmaat van ramp, werden ook nog wat oude bommen gevonden uit de Tweede Wereldoorlog op de site. En ik had iets van, Berlijn. Voormalig Oost-Berlijn. Een bom. Had je dat niet kunnen doen voordat we gingen heen?
Ja.
Ja, nou ja, dan hadden ze misschien niet voldoende aan gedacht. Dus ja, dat was een zaak die me wel eens bijgebleven. Het was complex. In juridische zin, maar ook in feitelijke zin.
Ja.
En ook in de techniek. Want ik ben niet zo goed in het lezen van bouwtekeningen.
Nee.
Dus ik had dan 7 tekeningen van 1 kamer. En ik had iets van, waar zoek de verschillen?
Ja.
En de aannemer zag de verschillen wel en ergde zich daaraan. En met de architect was het ook wat moeilijk communiceren.
Ja.
Want hij stuurde iedere keer medewerkers die uit een ander land kwamen. Dus leerlingarchitecten uit Argentinië.
Ja.
De keer daarop Pakistan. Ze spraken allemaal even broed Engels. En geen woord Duits natuurlijk.
Nee.
Dus dat communiceerde met de aannemer ook wat minder.
Oké. Ja, want dat is ook gelijk mijn tweede vraag. Want u moet natuurlijk ook heel veel Engels spreken met uw werk, lijkt mij.
De voertaal in de internationale diplomatie is Engels.
Ja.
Het helpt ook nog wel als je Frans spreekt.
Mm-hmm.
En Spaans.
Ja.
En Russisch. Maar ja, we hebben natuurlijk op het ministerie niet mensen die dat alle 4 en Arabisch, dus eigen 5 talen.
Ja.
Maar met Engels kom je al een heel eind.
Ja.
Ja. Maar er zijn dus best landen op deze wereld waar je toch eigenlijk met Spaans aan de slag moet of met Russisch.
Ja.
Ja. Ja, dat is lastig.
Ja, ja, want welke talen spreekt u voornamelijk als het niet Nederlands is?
Engels dus.
Ja.
Ik spreek een beetje Spaans. Ik heb gelukkig een Russische echtgenoot, dus ik heb van haar ook wel wat Russisch kunnen leren, is ook wel handig.
Zeker.
Ik moet zeggen dat ik het beter versta dan dat ik het spreek.
Ja.
Maar ik kom een aardig eind.
Okay.
Maar, en trouwens, in bepaalde landen hebben we toevallig ook buitenlandse advocaten met een Nederlandse afkomst.
Okay.
Die hebben we bijvoorbeeld in Italië.
Ja.
En even kijken, en in Frankrijk. En dat is wel handig. Want als je met een Italiaanse advocaat praat over een zaak die in Italië loopt, hè, want een van mijn taken is ook het aansturen van buitenlandse advocaten, dan is het toch handig dat er ook iemand is die zowel de taal kan vertalen,
zeker,
als ook het juridische kan vertalen.
Ja. Ja.
Hè, want neem nou een begrip als onrechtmatige daad. Vertaal dat eens in het Engels.
Ja. Ja, precies.
Nou, daar kan je 2 kanten mee op. Je kunt zeggen het is een illegal act,
mm-hmm,
maar dat is een letterlijke vertaling, gaat het dat worden.
Ja.
En je kunt ook zoeken naar iets wat er zoveel mogelijk op lijkt, dat is een tort.
Ja.
Maar een tort is niet precies hetzelfde, dus je hebt altijd het risico van een soort spraakverwarring.
Ja, ja, een taalbarrière denk ik, ja.
Een taalbarrière, of liever gezegd een verwarring, dat jij denkt dat ze begrijpen dat jij iets bedoelt, terwijl eigenlijk je net iets anders bedoelde.
Ja.
En dan, Of kan het verwarrend zijn? Ik weet over de bestaan, die heb ik zelf ook wel gevolgd, cursussen Legal English. En dan krijg je dus een beetje begrip van het Engelse recht, hoe het Anglo-Saxische recht in elkaar steekt. En ook wat daar dan de belangrijkste juridische begrippen zijn. Dus dat helpt dan wel, want het is toch, blijft toch een beetje het zoeken naar equivalenten.
Ja.
Dat helpt, maar niet voldoende. Het blijft lastig.
Ja. En uw verweren die u dan ook schrijft, zijn die dan ook altijd in het Nederlands of zijn die ook in een andere taal soms?
Ja, ik ben dus advocaat in dienstbetrekking.
Ja.
Dat betekent dat ik bevoegd ben in Nederland. En dus die bevoegdheid houdt op bij het drielandenpunt, zeg ik altijd maar. Daarbuiten zou je in theorie misschien wel als advocaat mogen optreden, maar dan altijd in samenwerking met onder verantwoordelijkheid van de lokale advocaat.
Ja.
Nou, dan heb je inderdaad vaak toch een rechtsstelselprobleem en een taalprobleem. Mm-hmm. Dus dat doen we niet al te vaak. Maar ik treed wel op bij de gerechtigden in Nederland. Dus dat is de sector kanton, de handelssector en in hoger beroep bij het gerechtshof.
Ja.
Dat is inderdaad, zoals je signaleert, vaak verwerend.
Mm-hmm.
En je moet dan denken aan, dus wat ik net al vertelde, een kort geding in zaken de aanbesteding. Maar ik doe bijvoorbeeld ook de zaken tegen lokale medewerkers.
Okay.
Dat zijn medewerkers die in een bepaald land geworven zijn op de lokale arbeidsmarkt.
Ja.
Maar die voor een ambassade werken.
Mm-hmm.
En die hebben een speciale rechtspositie. Dat is eigenlijk een heel klein stukje, erg op het Nederlands arbeidsrecht lijkend arbeidsrecht.
Mm-hmm.
Waarin hun rechten, verplichtingen zijn vastgelegd. En waar ook het ontslagrecht in zit.
Okay.
Nou ja, dan zijn medewerkers ontslagen.
Yeah.
En dan kunnen zij dat aanvechten bij een commissie van bezwaar. Bij dan, zeg maar, de Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.
Yeah.
Daarnaast kunnen ze het soms afhankelijk van het lokale recht aanvechten bij hun lokale arbeidsrechter in een bepaald land.
Mm-hmm.
En ze kunnen naar de Nederlandse kantonrechter stappen en dan voer ik het verweer.
Oké. En wat maakt een verweer een goed verweer volgens u?
Nou, het moet slagen natuurlijk. Ja. Dat zijn de beste verweer.
Ja, zeker. Ja.
Nee, maar wat je doet is, je gaat eerst een heleboel lezen. Dan is er, als het goed is, een dossier, een personeelsdossier over die betreffende medewerker. He, of als het om andere zaken gaat, een aanbesteding is ook een aanbestedingsdossier.
Ja.
Dus je gaat eerst lezen. Verder moet je eigenlijk wel, dat is onmisbaar, beschikken over een bepaalde parate kennis van relevante wet- en regelgeving, jurisprudentie die erop gewezen is. Het is een vak dat je moet bijhouden.
Ja.
En dan moet je dat bij elkaar gaan brengen en zeggen van, dit is het feitencomplex, dat is best ingewikkeld soms.
Ja.
En waar zit nou juridisch de crux?
Ja.
En die crux, daar moet je dan van, wat is dan het standpunt van de wederpartij? Wat is dan moet dan redelijkerwijs mijn standpunt zijn om succes bij de rechter te kunnen boeken?
Ja.
En dan moet je ook kijken naar de bewijsrechtelijke kant van de zaak. En als iemand bijvoorbeeld zegt, ja, ik heb spullen aan het ministerie geleverd. En ze worden niet betaald. Ja, wat is dan je verweer?
Ja.
Nou, dan kun je zeggen, ja, we hebben ze nooit gekregen.
Mm-hmm.
En ze waren trouwens ook niet goed. Ja, dan, dat mag. Je mag gelaagd verweer voeren. Maar een rechter is ook een mens. En die denkt van, ja, wat is het nou?
Ja.
Maar als je zegt, de spullen zijn, waren niet goed. Dan doe je beroep op toerekenbare tekortkoming. Dan zul je dat dus wel moeten bewijzen.
Ja. Ja.
En dus je kijkt dus ook naar de bewijsrechtelijke mogelijkheden. Wie moet wat bewijzen?
Ja.
En als ik de bewijslast heb, kan ik daar dan in slagen.
Ja.
En hoe? En dat is best wel eens lastig. Je moet naar stukken kijken. En je moet dus ook in gesprek met collega's van je die op een beleidsfunctie zitten of zo, die bepaalde noemde probleemeigenaren,
ja.
Die dus met een juridische procedure geconfronteerd zijn. En die moet ik dan bevragen. Wat weten jullie over deze kwestie? En dat is lastig, want ja, soms zijn zaken al jaren geleden.
Ja.
En dan weten ze niet meer zo goed. Mensen bij buitenlandse zaken worden over het algemeen om de 4 jaar overgeplaatst. En dan ga ik iemand iets bevragen over iets van 5 jaar geleden. En dan weet ik het antwoord al. Ja, dat was toch tijdens mijn vorige plaatsing. Dan is het net of dat niet op de harde schijf is weggeschreven.
Ja.
Dus dan hoor je het een beetje kraken van, dat moet ik allemaal gaan terughalen.
Ja.
En dat is dan soms lastig.
Ja.
En soms als de mensen weten mensen het wel, maar weten ze ook van, ja, ik heb niet zo handig geopereerd toen.
Ja.
En dan bewust of onbewust gaan ze dat proberen een beetje weg te stoppen.
Oh, ja.
Maar dat moet ik wel weten.
Ja.
En dus moet ik dus af en toe echt gaan graven en doorvragen van, hoe zit dit nou, hoe zit dat nou? Ja, is dat nou belangrijk? Ja, ik vind het belangrijk.
Ja, zeker.
Ja, maar dat zit dus zo. Ja, nu het zegt. Ja, ja. En En zo moet je dus eigenlijk doen aan waarheidsvinding.
Okay.
En dat moet je dan vervolgens goed presenteren in een goed verhaal.
Ja.
Dat het niet te lang is, maar wel interessant blijft.
Ja. Ja, precies. Mocht je nou nieuwsgierig zijn geworden naar de rest van dit verhaal, luister dan snel het tweede deel van dit gesprek.